Broeders, zusters, goedemorgen allemaal. Ik stel voor dat we met elkaar kort bidden voordat we de brief in Openbaring 2 met elkaar gaan lezen. Vader in de hemel, we willen stil worden voor u. Om ons hart heel bewust voor u te openen en tegen u te zeggen, spreek Heere. Want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Ik bid u om een krachtig werk van uw geest deze ochtend. Dat uw woord zal opengaan voor ons hart. En dat ons hart zal openstaan voor uw woord. En ik bid dat niemand zich zal laten afleiden door de warmte of wat dan ook. Maar dat wij gericht en gefocust zijn op wat u vanmorgen te zeggen heeft. In de naam van Jezus. Amen. Ik wil met jullie vanmorgen nadenken over Openbaring 2... En ik wil vragen of je allemaal je Bijbel erbij wil nemen, Openbaring 2. We lezen daarvan vers 18 tot en met vers 29. Openbaring 2, vers 18 tot en met vers 29. En voor degenen die hier zo nu en dan komen, ik ben bezig met een serie over Openbaring 2 en 3, de zeven gemeenten. Inmiddels zijn we toegekomen aan de vierde gemeente, de vierde brief. En dat is de brief geschreven aan Thyatira. En vanmorgen willen we daar over nadenken. En ik heb geworsteld met wat de Heer tot ons wil zeggen. Het is een hele scherpe brief. En ik denk heel actueel voor vandaag. En ik wil vooral nadenken met jullie vanmorgen over de geest van Izebel. Die zich in de eindtijd meer en meer zal openbaren en zal manifesteren. En we gaan kijken naar een aantal kenmerken van de geest van Izebel. En Openbaring 2 laat zien dat die geest impact kan krijgen in de gemeente. En dat die geest impact kan krijgen in ons hart en in ons denken, ons kan beïnvloeden. En geloof me, deze geest is wat we om ons heen zien vandaag. We lezen eerst dat gedeelte, vers 18, Openbaring 2. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten, mijn volgelingen, te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen, dat wil zeggen haar medestanders, de volgelingen van die Izebel, zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. En ik zal u geven en ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepte van Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Belangrijke brief opnieuw, de vierde in een serie van zeven. En we hebben daarboven gezet, boven die serie, Jezus' boodschap aan de gelovigen, aan de christenen in de eindtijd. En heel specifiek wil ik met jullie nadenken over de geest van Izebel. En onthoud dit voordat ik verder ga, dat is niet zozeer alleen gekoppeld aan de zusters onder ons, maar die geest die kan zich ook manifesteren, openbaren in de broeders. Dus het gaat niet zozeer om de persoon alleen, het gaat om de geest die Izebel beheerste. En dan hebben we het over de geestesgesteldheid, de innerlijke drijf, de houding. Ik heb jullie aan het begin van deze serie uitgelegd dat deze brieven, deze zeven brieven, ook wel uitgelegd worden als zeven perioden in de kerkgeschiedenis. Je hebt een periode die gekenmerkt wordt door Efeze. In de leer zuiver, maar liefdeloos. Er is een periode in de kerkgeschiedenis gekenmerkt door Smyrna. Een gemeente waar Jezus niets op aan te merken heeft. Maar zij hebben wel te maken met verdrukking en vervolging als gevolg van het volgen van Jezus. De vorige keer hebben we gekeken naar Pergamum. Ook dat is een periode. En die werd gekenmerkt door de leer van Biliam. En wat was het kernwoord? Vermenging. Vermenging. Uitholling van binnenuit. En nu Thyatira. Nou, dat zou je ook kunnen zeggen, ook een periode geweest in de kerkgeschiedenis. En luister goed, over welke periode hebben we het dan? Dan wordt die periode wel gekenmerkt, of dan heeft die periode betrekking op de tijd van ongeveer, hè, dat is globaal, het jaar 600 tot 1500. Een periode van 900 jaar. De brief aan Thyatira is de langste brief, maar heeft ook betrekking op de langste periode, 900 jaar ongeveer. En dan hebben we het over de tijd van de middeleeuwen, maar ook dit, de opkomst van de Rooms-Katholieke Kerk. En dat was een machtig instituut wat opkwam. Het is de periode, de middeleeuwen, de opkomst van de Rooms-Katholieke Kerk, tot aan de periode, het aanbreken van de Reformatie. En dat is belangrijk. Tot aan die tijd ongeveer. En die tijd kenmerkte zich door donkerheid en duisternis. En dit is even belangrijk, ik ga daar verder niet op in, omdat ik het wil toepassen op ons eigen leven. Maar het is wel om de context te verstaan, wel belangrijk om dit te delen. Het instituut kerk heerste toen over de mensen en over hun gewetens. En de Rooms-Katholieke Kerk leerde en leert tot op de dag van vandaag de paus als plaatsvervanger van Christus. Dus het is niet al zo spreekt de Here, en dat is het gevaar ook vandaag. En dat is toen al begonnen. Het begon met rituelen, occulte praktijken en afbeeldingen die vervingen de waarheid van het evangelie. Dat is die tijd. Een vermenging van licht en duisternis, waarheid en leugen, machtsmisbruik in de kerk en manipulatie, immoraliteit, dat kenmerkte die periode. Nou, zo kan je de gemeente bezien, dat wil ik gezegd hebben. Het is belangrijk om je geschiedenis te kennen. Want wie van de geschiedenis niks leert, die zal het in de toekomst niet verbrengen. 900 jaar. Middeleeuwen, opkomst Rooms-Katholieke Kerk, tot aan de Reformatie. Dat is Thyatira. Maar het is niet alleen een periode in de geschiedenis. Dat mag je zelf allemaal uitzoeken. Ik heb daar veel over gelezen. Het is interessant om te bestuderen. Maar het was eerst en vooral een plaatselijke gemeente Thyatira. Net zoals Smyrna, net zoals Efeze, net zoals Pergamum, Thyatira, een plaatselijke gemeente. En die situatie van Thyatira, die heeft ons iets te zeggen tot op de dag van Jezus Christus. Want wat zegt vers 25, wat we gelezen hebben? Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. Thyatira heeft jou en mij vandaag wat te zeggen. En daarom hoop ik dat je je inspant om te luisteren tot het einde. God spreekt. En Thyatira is actueel, wat zich daar voltrok. En daarom moeten we alert zijn op wat de Heer vanmorgen te zeggen heeft. En we kunnen hieruit vaststellen, als ik eerst iets over die periode heb gezegd, dat we telkens een reformatie nodig hebben. Het is dit jaar 500 jaar geleden. Maar elke generatie heeft een nieuwe reformatie nodig. Amen? Dat wil zeggen dat we teruggaan naar de bron, het woord van God zelf. Dat we teruggaan naar het al zo spreekt de Heere. Dat is zo belangrijk vandaag. En als we teruggaan naar dat basisprincipe, wat het principe moet zijn van elke christen, dat voorkomt heel veel dwaling en misleiding in je leven. Dus elke generatie heeft een nieuwe reformatie nodig. Ook vandaag. En daarom is het goed om na te denken, ook dit jaar, wat 500 jaar geleden gebeurd is. Het is van fundamenteel belang. Nou, Thyatira, ik ga het makkelijk voor jullie maken, dat probeer ik altijd. Je kan die brief in 3 delen verdelen. Ik heb ook 3 punten. De eerste is vers 18 en 19. Waar gaat het daarover? De Heer Jezus als hoofd van de gemeente. Als je deze 3 punten pakt, dan volg je het. Vers 18 en 19. De Heer Jezus als hoofd van de gemeente. Dan hetgeen waar ik uitvoerig over stil wil staan, vers 20 tot 23. Dat is het tweede punt. De profetes Izebel als gevaar voor de gemeente. Dat is het tweede punt. De profetes Izebel als gevaar voor de gemeente. En het laatste is vers 24 tot 29. De beloning als bemoediging voor de gemeente. Dat is het laatste. Dus, de Heer Jezus als hoofd. Izebel als gevaar. En beloning als bemoediging. Zo kan je de brief indelen en dan heb je het heel compact te pakken. Eerst dat eerste gedeelte. Vers 18 en 19. Is heel belangrijk, de Heer Jezus als hoofd van de gemeente. En zo openbaarde hij zich toen en zo openbaart hij zich vandaag. Hij is het hoofd. En we kennen die gemeente Thyatira niet zo heel goed. Maar dit weten we wel, en dat is belangrijk om even de context te verstaan. Wie woonde er in Thyatira? Wie weet het? Lydia. En wat was Lydia? Lydia was een purpsterverkoopster. Als je meeschrijft, Handelingen 16 vers 14. Dat betekent dat Thyatira, ondanks dat we er niet veel van weten, een stad was waar het centrum, zou je kunnen zeggen, van de productie en van de handel als het ging om purper. Gespecialiseerd in geverfde kleding. En door wie werd purper gedragen? Nou, degene die de tabernakelserie hebben gevolgd. Purper werd gedragen door hooggeplaatsten en door koningen. Dus Thyatira was een plaats van handel, was een plaats van productie, was een plaats waar geld werd verdiend. Thyatira. Lydia woonde er ook. Nou, en dit is het eerste wat ik mee wil geven. Geld hoeft niet, maar geld kan een groot gevaar zijn voor een christen. De Heer Jezus die waarschuwt ons voor de mammon. En hij noemt die mammon, onder andere, of die mammon is geld. Geld is een gevaar voor een christen. En welk gevaar liepen die christenen in Thyatira, het eerste principe? Het gevaar om te zwichten voor geld. Nou, daar zou ik uitvoerig over kunnen handelen, want al die verkopers die waren weer lid van een gilde en dat zorgde ervoor dat je dus handel had. Maar deed jij niet mee met de groegemeente, dacht je niet zoals hun, handel je niet zoals hun, dan viel je dus buiten de boot. Dat is belangrijk, dat is vandaag nog zo. Als je volgens bepaalde principes wil leven, kan dat vroeg of laat een offer van je kosten. Ook heel letterlijk, heel praktisch, in financiële zin. Dus dat was het eerste gevaar waar die gemeente in Thyatira aan bloot stond. En christenen, toen en vandaag, die kunnen daardoor in een isolement komen. Als je niet denkt en handelt als de meerderheid. En daarom is het belangrijk, broeders en zusters, en laat me dat, voordat ik bij Izebel uitkom, dit zeggen. Wees daarom gefocust op de Heer Jezus Christus. De overste leidsman en de voleinder van ons geloof. Voed je en vul je met hem alleen. En ik zeg het opnieuw, de waarheid zal je vrijmaken. Gefocust op de Heer Jezus te wandelen. Zodat die mammon geen impact op je hebt. Nou, dan gaat de Heer Jezus zich openbaren op een bijzondere manier. Hij zegt, ik ben niet de zoon des mensen tegen de gemeente van Thyatira. Maar hij openbaart zich als de zoon van God. Dat is niet hetzelfde, dat zijn twee verschillende titels. Zoon des mensen, als je de Hebreeënbrief hebt gevolgd bij mij, dan weet je dat. Heeft te maken met zijn lijden, zijn sterven, zijn vernedering. Maar de titel Zoon van God heeft te maken met zijn verhoging. Dus we hebben het hier over de verheerlijkte Christus. En zo openbaart hij zich. En wat is dan een belangrijk aspect? Dat hij gezag heeft. Dat hij autoriteit heeft. Amen? En hij openbaart zich als de gezaghebbende. De autoritaire. En dat gezag heeft hij van de Vader ontvangen. En hij oefent dat ook uit. En als ik dit zeg, besef dan dat deze Zoon van God onze Heer is, onze Heiland is. Dat bemoedigt. Hij heeft zitting genomen aan de rechterhand van de Vader. En dat is een geweldige bemoediging als ik zoiets lees. Dan denk ik, dank u wel, Heer Jezus, dat ik u mag kennen. En dat de Bijbel zegt dat u niet alleen zoon des mensen bent, vernedering, maar dat u ook zoon van God bent, uw verhoging. En u heeft de allerhoogste positie ingenomen. En ik wil me graag aan u onderwerpen. Niet aan mensen in de eerste plaats, maar in de eerste plaats aan u. Waarom? Omdat u de allerhoogste bent. Er is niemand zoals u. Daar gaat het om. Nou gaan we een stapje verder. Want hij wordt vervolgens uitgebeeld, de Zoon van God, met twee beelden. Door middel van twee beelden. Vurige ogen en voeten van blinkend koper. Ik heb daar in de eerdere preek al iets over gezegd, maar dat wil dit zeggen, heel kort. Het wil dit zeggen, de Heer Jezus, en toets je leven en besef dat in je eigen leven, hij doorziet alles. Hij kijkt dwars door jou en mij heen. En we hebben eerder tegen elkaar gezegd, is dat voor jou confronterend? Schokkend? Of is dat bevrijdend? Dat hij jou kent. Dat hij dwars door jouw maskers heen kijkt. Of dat nou een religieus masker is. Of misschien een heel ampubliek goddeloos masker. Hij kent ons door en door. Verderop wordt nog genoemd. Hij die de nieren en de harten doorzoekt. Zo openbaart hij zich. En dan vers 19. Dat is heel interessant. Wat staat daar? Ik ken uw werken, verdrukking. Oh, sorry. Ik ken uw werken, de liefde, het geloof en uw volharding. Volharding kan je vanuit het Grieks ook vertalen met hoop. Wat betekent dat, als je dat vers dan goed leest? Dat geloof, hoop en liefde functioneerden in de gemeente van Thyatira. Geloof, hoop en liefde. En hoe uitte zich dat? Nou, dat staat er ook. In dienstbetoon. En dat is zo geweldig. Die werken, dat dienstbetoon, die praktische toewijding, die zorg voor elkaar, voor de naaste, die is eenmaal begonnen. Maar hun laatste werken waren meer dan de eerste werken. Dat wil zeggen dat daar groei in zat. Dus je mag groeien in kennis en genade van de Heer Jezus. Je mag ook groeien in geloof, in hoop, in liefde. Amen. En ik hoop dat we daarin groeien met elkaar. En de een gaat wat harder dan de ander, maar dat is wel het verlangen van God. Waarom? Omdat dan het leven van Jezus meer openbaar wordt. Hoe dan? Door dienstbetoon. Dat wij vandaag de handen en voeten van de Heer Jezus zijn, terwijl hij nu niet meer lijfelijk op aarde is. Maar wij zijn het. En dat is belangrijk om tegen elkaar te zeggen. Hoe is onze geestelijke groei vandaag? Hoe is in ons leven de opofferingsgezindheid werkzaam? De naaste liefde. Maar ik las ook dit, bij broeder Zek Ponen, en daar stond ik wel even van te kijken. Hij zegt, de kwantiteit van de werken in Thyatira, dus de hoeveelheid van goede werken, was toegenomen, de kwantiteit. Maar hij zegt, de kwaliteit, die was afgenomen. Dat is aangrijpend. Je kan dus in kwantiteit toenemen, maar de kwaliteit van je werken neemt af. Wat is de reden, denk je? Nou, middels Izebel, en dan kom ik bij mijn tweede punt, is het compromisdenken en wereldgelijkvormigheid de gemeente binnengekomen. En nou ga ik hem toepassen. Dat is belangrijk. Zij hadden dus goede werken. Ze waren toegenomen in goede werken. En toch is het leerstellig te verwerpen, zoals het in Thyatira gaat. Als je nog herinnert, de gemeente in Efeze waren zuiver in de leer, of niet? Maar waren liefdeloos geworden. Dus je kan zuiver in de leer zijn, maar als daar geen bewogenheid naar buiten toe is, dan heeft het voor God is het van nul en geenerlei waarde. Maar dit Thyatira is het tegenovergestelde. Daar is het dus leerstellig niet zuiver, maar daar functioneren wel de werken. Zij het dat ze wat kwaliteit betreft af waren genomen. Dit is de les. Ook voor deze gemeente. De Bijbel heeft een leer. Jezus heeft leerstellingen. Kent principes. Dus wij moeten in deze gemeente nadenken. Waar staan wij voor? Wat leren wij? Wat onderwijzen wij? Wat is het fundament van ons geloofsleven? Leerstellig moeten wij streven naar zuiverheid. Amen. Maar sommigen vinden dit droog en dor. Maar het gevaar is dat als je geen leerstellige overtuiging hebt, dat je heel veel werken doet, maar de kans is heel groot dat het inhoudsloos is. Dat het vanuit het verkeerde motief, vanuit de verkeerde bron voortkomt. Maar je hebt ook gemeenten, die zeggen, ja, het gaat allemaal niet om de leren hoor. Het gaat vooral om de werken. En dan loop je het gevaar dat je een heel sociaal evangelie krijgt. Je moet vooral lief zijn voor elkaar. En af en toe een aai geven. Maar leerstellig niet te ingewikkeld zijn. Wat leer ik hieruit? Wat leren wij hieruit? Juist in de eindtijd hebben wij duidelijkheid nodig in de leer. Wat leert de Bijbel? Wat zijn de dogma's in de Bijbel? Wat zijn de Bijbelse principes? En van daaruit komt ook een leven van praktische toewijding voort. Het een kan niet zonder het ander. Het houdt het in evenwicht. En daar, waar het een de overhand neemt, ga je links of rechts van de dijk afrijden. En zal de geest gaan wijken uit de gemeente, dat geloof ik echt. Dus wij moeten met elkaar groeien in de leer en in het leven. En dat is wat de Heer Jezus altijd gedaan heeft. Hij zei, leer van mij dat ik nederig ben, zachtmoedig ben, et cetera, et cetera. Maar hij leefde het ook. Dus hij leerde het en hij leefde het. En in die gemeente in de eindtijd zie je dat dat uit evenwicht is. Nou, dat kom ik vandaag tegen. Ik kom in gemeente, daar zeggen ze stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Is het heel sociaal evangelie. En zodra je iets scherpere boodschap brengt, dan zeggen ze, ja, zeker je achtergrond. En in een andere gemeente, dat is allemaal leerstellig. En dan krijg ik soms mails. Ja, hoe zie jij dan dat vers ten opzichte van dat vers en dat? En toen ik er was, het was zo droog als wat. Er leek niks te gebeuren in de geestelijke atmosfeer. Lette op de punt en de komma. Maar nooit eens iets delen van wat heeft de Heer nou aan je hart gedaan na een boodschap. Vertel nou eens, hoe is die boodschap gebruikt? Heel leerstellig. En oeh, als je iets afwijkt. Krampachtig. Gebeurt ook niet veel. Zie je, beide zijn nodig juist in de tijd waarin wij leven. En het principe voor ons vandaag is dit. Laten we ons inzetten en ook bidden voor de leiding van de gemeente. Om leerstellig dicht bij de Bijbel te blijven. Maar tegelijkertijd laten we ons ook openstellen voor leerstellige dingen die we misschien niet zo gewend zijn. Of waar we niet vertrouwd mee zijn. He, wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Maar de Heer wil openbaring geven door zijn woord, door zijn geest. En dat leidt tot een nieuwe levenswandel die zichtbaar wordt in de wereld waarin we staan. Dus ontspannen leven met de Heer. Nou kom ik bij mijn tweede punt. Vers 20 tot 23. De profetes Izebel. En vooral de geest van Izebel als gevaar voor de gemeente. Nou, in Thyatira is een vrouw die waarschijnlijk, daar zijn de uitleggers het niet over eens, een symbolische naam heeft. Izebel. De vraag is of ze echt zo geheten heeft. Maar het is een vrouw die zich manifesteert in de gemeente. En dit is zeer actueel. Maar het gaat mij niet om die vrouw, maar om de geest die in die vrouw actief is. En in de eindtijd infiltreert in de gemeente. In de harten van de gelovigen. Die in de vesting van ons hart, van onze ziel, een plek zoekt. En als ze 1% heeft, geloof me, dan maakt ze er 2 van. En als ze 2 heeft, maakt ze er 4 van. En als ze er 4, 8, 16, 32, 64, noem maar op. En ze neemt bezit van ons. De geest van Izebel. De geest is gesteldheid. Dus een symbolische naam. Maar het was een vrouw met de geest, met de innerlijke drijf en de eigenschappen van Izebel die we tegenkomen in het eerste, in het Oude Testament. Ze wordt, ja, je kan ze 1-op-1 overzetten. Ik heb het over Izebel, de vrouw van koning Ahab, een zeer goddeloze koningin. Hoe leren we Izebel kennen? We leren haar kennen als een vrouw die de God van Israël haat. Maar die uiteindelijk ook het volk van Israël haat. En nou komt die, die uiteindelijk ook Gods profeten haat. En dit is belangrijk. Want zij zegt van zichzelf dat ze een profetes is. En dit is het gevaar. Ze haat de ware profeten van God en ze noemt zichzelf een profetes van God. Nou, als iemand zichzelf een profeet of een profetes noemt, wees op je hoede. Ik geloof dat de Heer die titel aan iemand gaf. Maar die eigen je jezelf niet toe. Iemand kan in een ander een profetische bediening ontdekken. Maar ik ben wars van mensen die zeggen, ik ben een profeet, dus. Dus je kan wel iets profetisch in iemand zien. Maar dat is wat anders als dat ik zeg, ik ben jullie profeet. Ja, dat heeft zware gevolgen voor jullie, of niet? En dat is manipulatie. En dit is de geest van wie? Izebel. Dat is een van de kenmerken van manipulatie. Dat is dat ik mijn titels toe-eigen en ik op grond van die titel die ik mij toe-eigen, ontleen ik mezelf autoriteit om dingen te zeggen. Maar de vraag is of het de autoriteit is die van God afkomstig is of uit het rijk van de duisternis. Dit is het. En dit gebeurt vandaag zoveel en velen gaan om. Nog iets meer over Izebel. Nou, laat ik dit noemen. Schrijf het maar op, want het voert te ver om het te lezen. Vanmiddag ga je in het zonnetje dit lezen. 1 Koningen, hoofdstuk 16 tot en met 22. 1 Koningen, 16 tot en met 22. En ook 2 Koningen, hoofdstuk 9 tot en met 10. Ja? Daar lees je over Izebel, over Ahab en over Elia. Nou kom ik bij een spannend gedeelte en ik zeg dit in opdracht van mijn meester. In liefde, want hij wil je ergens voor gaan bewaren. Want ik ga vanuit die Bijbelboeken samenvattend iets zeggen, wat de Heer mij heeft laten zien als de kenmerken van de geest van Izebel. Openbaring 2 zegt er iets van, het boek 1 Koningen en 2 Koningen zegt daar iets van en ik wil dat voor jullie samenvatten. Het vervelende is dat ik op 7 kenmerken uitkwam. Maar goed, het komt niet echt overeen met de geest van Izebel, het getal, maar dat is een zijstraat. Ik kwam op 7 kenmerken uit. Ik wilde samenvatten, want ik heb een hele lijst doorgenomen van de week. En waarom wil ik die geest van Izebel er vanmorgen wat uitlichten? Waarom? Omdat Openbaring 2 vers 20 zegt dat die geest van Izebel zich kan openbaren in de christelijke gemeente, juist in de eindtijd. Daarom moeten wij weten, wat is die geest van Izebel? Waardoor wordt die geest gekenmerkt? Want wij willen geen deel hebben aan de geest van Izebel. Toch? Toets je leven daarom. Wil je nog een reden? Schrijf maar op, 2 Korinthe 11 vers 4. Daar zegt Paulus dat een andersoortige geest, geestesgesteldheid, de gemeente kan binnendringen. 2 Korinthe 11 vers 4. Twee redenen. Waarom? Dat vind ik altijd belangrijk. Anders denk je, het is zijn ding. Nee, de Bijbel wil ons ergens voor bewaren. Dat is toch mooi? Dat is vaderlijke zorg voor jou en mij vandaag. Nou, het gaat bij de geest van Izebel, die zich kan openbaren bij mannen en bij vrouwen, om 7 kenmerken. Daar komt de eerste. De geest van Izebel kenmerkt zich door een geest van macht. Izebel, zij hunkerde en strekte zich op de maximale manier, zou ik bijna willen zeggen, uit naar gezag, naar macht en naar eer. En dat uitte Izebel in heerszucht over haar man Ahab, in heerszucht over de priesters en later over het hele volk. En dat streven naar macht, dat mocht alles kosten. Zelfs wilden ze daarvoor de profeten van God vermoorden. Zo ver ging ze. En dit is een van de kenmerken van de geest van Izebel. Broeders en zusters, zij deed dat ook nog door manipulatie trouwens. Maar als de geest van macht en het verlangen naar macht jou en mijn hart vervult, dan is de geest van Izebel in ons hart, in ons leven actief. En dat uitstrekken naar macht kan zich openbaren in je huwelijk, in je gezin, in je familie, maar ook in de gemeente. Juist vandaag worden velen verleid om macht te hebben. Ik kreeg van de week, dat vertel ik in vertrouwen, naar aanleiding van de beroepen die ik heb, een brief van iemand. En die zei, wat is jouw intentie, wat is jouw motief, stel dat je zou gaan. Is dat het verlangen, je uitstrekken naar macht, naar eer en naar aanzien. Dus die bevroeg mij op een eerlijke manier naar de intenties. Waarom ik iets in overweging neem, in dit geval twee beroepen, begrijp je? Het is zo belangrijk om ons altijd te toetsen. Wat is onze intentie? Ook hier in de gemeente. Verlang je naar macht? Bekeer je daarvan. Het is een kenmerk van de geest van Izebel. Tweede kenmerk. Ik moet er wat korter doorheen uiteraard. De tweede is heel belangrijk. Dat de geest van Izebel wordt gekenmerkt door een geest van rebellie. Dit is ook eindtijd. Izebel accepteerde als gevolg van het eerste, hè, dat uitstrekken naar macht. Maar Izebel accepteerde geen gezag en autoriteit boven haar. Zij was een rebellerende vrouw. En de geest van Izebel wordt gekenmerkt door rebellie. Dat is opstand. Niet kunnen omgaan met gezag. Izebel gaf haar man grote monden. En Izebel vocht openlijk tegen het gezag van de profeet Elia. Ze was rebellerend in haar huwelijk, rebellerend in haar omgeving, rebellerend tegenover de door God gezalfde profeet. Rebellie is misschien wel het teken van de eindtijd. Er is een gezagscrisis. Als de ambulance komt, dan kan het personeel hun werk geen eens meer doen. Een politieagent kan zijn werk niet meer doen. Gezag in gezinnen. Ouderlijk gezag. Het is grotendeels verdwenen. Maar ook gezag in de gemeente. Als het hier niet kan, dan gaan we naar een andere dependance. Ik kreeg een verzoek om een stel te trouwen. En ik kende hun levens en ik deed het niet. Ik zei, oké, als jij het niet doet, dan gaan we naar een ander toe. Dat is aangrijpend. Ze willen zich niet buigen. Terwijl ik bijbelse gronden had waarom ik iets wel of niet deed. Dat is gevaarlijk. Als je niet buigt onder gezag, en dan gaat het over het bijbelse gezag, hè, dan is de geest van rebellie in je. En dat is een kenmerk van Izebel. En dit is vandaag wat we tegenkomen. Geen God en geen koning. Ik ben mezelf. Ik ben mezelf tot koning. Ik bepaal wat ik doe en wat ik wil. En niemand onderwerpt mij. Rebellie. De derde. Haar geest wordt ook gekenmerkt, ook heel actueel, door een geest van onreinheid. Izebel staat model, is symbool voor hoererij, seksuele onreinheid en losbandigheid. En dat niet alleen, maar zij nam het volk, zegt ook Openbaringen, mee in die onreinheid. Mee in die seksuele losbandigheid. En dit, broeders, zusters, verlamt de gemeente. En dat geldt voor ons allemaal, ook voor mij. Seksuele onreinheid en losbandigheid verlamt de gemeente. Dan gaat het uiterlijk allemaal nog wel door, maar van binnen worden we in ons hart en in de kern van de gemeente uitgehold. En geestelijk verlammen we en we leiden geestelijke nederlaag op nederlaag. En dit is zo actueel vandaag. En zo belangrijk. Dit is de geest van Izebel. En in de geest van Izebel, ik kan niet alle lijnen doortrekken, maar zie ik ook de grote hoer, Openbaring 17. De vrouw op het beest, Babylon. Dit is wat we vandaag ondervinden. Begrijp je waarom ik het eruit licht? Is het actueel of niet? We gaan naar de volgende. 4. De geest van Izebel kenmerkt zich ook door een geest van strijd. Daar moet je ook eens over nadenken. Izebel die bevond zich voortdurend in een atmosfeer van ruzie, van twist, van jaloezie, van partijzucht. In een sfeer van tweedracht en afgunst. Ze zat steeds te kijken, wat doet Elia en zijn volgelingen? Wat doet de God van Israël? En wat kunnen wij door Baal heen bereiken? En ze stookte haar man op. Het was een atmosfeer van onrust, van tweedracht. Dit is de geest van Izebel. Heers en verdeel. En dit zou zo vreselijk zijn als die geest kracht gaat doen in onze gemeente. En dit is ook zo uit het leven gegrepen. Sommige mensen, waar ze komen, is er spontaan ruzie, tweedracht. Verdeling, verdeeldheid, twist. Die geest van Izebel wordt gekenmerkt door strijd. Ja, dat klopt. Ze had geen rust in haar hart. En als je dan eenmaal begint, dan moet je doorgaan. Want dat wordt op een gegeven moment je levenspatroon. Dat wordt het mechanisme van je leven. Waar jij bent in strijd. Verdeeldheid. Hoe komt dat? Omdat je geen rust hebt in je innerlijk. Het is heel belangrijk om dat te ontwaren in je eigen leven als dat speelt. En broeders, zusters, laat deze geest van strijd niet heersen in deze gemeente. Maar waar begint het? In jouw persoonlijk hart, in jouw persoonlijk leven. Is er jaloezie in jouw hart? Is er strijd, verdeeldheid in je hart om de weg die de Heer met je gaat? Zijn er ruzies? Is er twist ten opzichte van die broeder of die zuster? Dat is deel van de geest van Izebel. En daar moet je afstand van doen. De vijfde, we zijn er bijna. De geest van Izebel wordt ook gekenmerkt door een geest van toverij. En dat is ook actueel en geloof me, ik kom het in de nazorg geregeld tegen. Izebel was de dochter van Et-Baal, zoon van Baal. Dat wil zeggen dat de vader van Izebel al deze god diende, deze afgod. Met andere woorden, de occulte machten en krachten werkten door de generaties heen. En werden als het ware overgegeven, doorgegeven. En dit is wat je vandaag ziet. 9 van de 10 mensen die vandaag occult belast zijn, zijn mannen en vrouwen die in hun voorgeslacht mensen hebben, vaders, moeders, opa's, oma's, die ook occult belast waren. En we moeten daar niet van wegkijken en zeggen, ja, iemand komt tot geloof in Jezus en hij is overal vrij van. We moeten hen helpen, counselen, om los te komen van die bindingen en van alle occulte machten en krachten die vanuit het verleden door zijn gegeven. Wij zijn degene die dat mogen doorbreken. Toets je leven. Er zijn soms kwalen, en ik ga niet allerlei dingen oproepen, maar die geen naam gegeven kunnen worden door doktoren. Dat mensen eindeloos blijven zoeken wat het is. Dan vraag ik me soms wel eens af. Is er geen occulte binding in jouw leven? Wat de artsen niet ontdekken en niet zien. Maar wat als het goed is in het pastoraal openbaar komt en wat aangepakt kan worden. De geest van toverij is een kenmerk van de geest van Izebel. Zo belangrijk. En weet je, laat ik dat maar eerlijk zeggen, soms in de kringen waar je het minst verwacht, wordt dit gepraktiseerd. Bijvoorbeeld in heel veel reformatorische kringen, de gereformeerde gezindten. Heel veel mensen die zich bezighouden met iriscopie en noem maar op. En als je het vraagt, zeg je, ja, dat moet je niet zoveel waarde aan hechten, joh. Maar zelf hechten ze er nogal wat waarde aan. En soms zie je doorwerken in de gezinnen. Dit is de geest van Izebel. Toets je leven. De zesde. Een hele belangrijke. De zesde kenmerk van de geest van Izebel is, ze wordt gekenmerkt door een geest van valse profetie. Dat wil zeggen, Izebel zei van zichzelf, ik ben een profetes. Mag ik het eens zo zeggen? Zij zalfde zichzelf tot profetes. Ik ga nou niet uitweiden of je nog profeet hebt of niet, dat mag je allemaal zelf thuis uitzoeken. Zij eigende zich iets toe. Zichzelf eigende ze zich dat toe. En wat was een profeet? Nou, een profeet werd wel genoemd de mond van God. Dat is nogal wat, hè? Dus je zegt, je pretendeert, ik ben de mond van God. En waar ligt nu de moeilijkheid? Degenen die zich zo manifesteren, dat zijn vaak ook nog heel religieuze mensen. Met een uiterlijke vorm van godsvrucht. Met een uiterlijk wat door een ringetje te halen valt. Maar waar gaat het om? Vergeet dat nooit meer. Toets altijd een leven van zo iemand. Want zij zei een profetes te zijn, maar haar levensopenbaring, haar daden, haar werken, getuigde dat zij uit de verkeerde bron tapte. Ze had een leven wat niet overeenkwam met de principes van het woord van God. Dit is zo belangrijk vandaag. Jezus wijst op de vrucht van ons leven. Velen vandaag zijn bezig, heb je je al overgegeven aan Jezus? Heb je hem toegelaten in je leven? Maar weet je, in de Bijbel gaat het helemaal niet zoveel over dat moment. Toon mij je geloof uit je werken. Het gaat om een levenswandel die openbaart uit welke bron ik leef. Izebel, ik ben een profetes, maar haar leven deugde niet. En daarom laten we toezien op elkaars leven. Want iemand kan een mooi verhaal houden, als hij een beetje kan praten, dan kan je ook een boodschap brengen. Maar is ons leven conform wat wij delen? Leven we wat wij preken? Daar gaat het om. En dit is zo belangrijk. Het lijkt geestelijk bij Izebel, maar de bron die deugt niet. En haar leven deugt niet. De laatste. Hou nog even vol. Het laatste kenmerk, de zevende van de geest van Izebel, is een geest van haat. Hoe weet ik dat? Nou, Izebel haatte de echte profeten van God. Mag ik het eens zo zeggen? Izebel haatte de echte monden van God. Izebel had een afkeer tegen het spreken van God ten diepste. Zo moet je de lijn doortrekken. En ze had dus ook een haat tegen echte, laat ik het maar eens even bevindelijk zeggen, waarachtige bekering. Hoe weet je dat? Nou, ik weet het hieruit. Zij weigerde zich te bekeren toen bleek dat Elia Gods ware profeet was. Zij weigerde zich te bekeren. Dus wat kenmerkt de geest van Izebel? Een weigering om God te aanvaarden en zijn knechten als het hoogste gezag. En zij weigerde zich te bekeren. En dit is altijd wat ik terugzie als ik ergens gesproken heb en er is veel vijandschap, aversie tegen. Dat heeft vaak hiermee te maken. Niet dat de mensen het niet begrepen hebben, maar dat ze weigeren zich te bekeren. En dat ze voelen, er is iets geraakt, maar als ik dat nu op moet geven, dan kan ik mijn eigen leven niet meer leven. Dit is de geest van Izebel. Het is een geest van haat. Een weigering om je te bekeren. Nou, ik zal het niet opzoeken. Ik wil dat met je gaan lezen, maar schrijf het maar op. Galaten 5, vers 19 tot 21. Daar vatten we de geest van Izebel samen. Paulus, onder het nieuwe verbond, vat de geest van Izebel samen. En hij, we noemen dat het leven naar het vlees. Ik zie dat jullie erheen bladeren. Laten we dan toch maar het gaan lezen. Galaten 5. Zo belangrijk. We hebben net iets gezongen over de vrucht van de geest, de kinderen. Maar hier staat eigenlijk de samenvatting van de geest van Izebel. Wat staat er in vers 19, Galaten 5? Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dit is de brief aan de Galaten. Aan de gelovigen in Galaten. Wil je daar niet boven verheffen? Aan hen wordt dit geschreven. Dat is belangrijk, hè? Dit is de geest van Izebel samengevat. En broeders en zusters, aangrijpend is dit. Vanmorgen las ik nog het levenseinde van Izebel. Zij werd door de honden gegeten. En haar lichaam werd gebruikt als mest op het land. Luister goed. Veel christenen vandaag, veel gelovigen en veel gemeenten ervaren, beleven en openbaren weinig geestelijke kracht. Waarom? Omdat de geest van Izebel gedeeltelijk of geheel vat heeft gekregen op hun hart en op hun denken. Deze zeven kenmerken, luister de boodschap na. Maar velen zijn hierdoor geïnfecteerd, mag ik het zo noemen. Veel gelovigen ervaren weinig geestelijke kracht. Onderzoek je leven. Maar laat me ook dit zeggen. En dat bedoel ik niet schoppend of cynisch. Weet je wie in de geschiedenis van Izebel ook een kwalijke rol heeft gespeeld? Wie denk je? Ahab. En dit is zo actueel. We leven in een tijd, schrik niet, waarin de man- en vrouwrollen zijn omgedraaid. Juist als het gaat om gezag. Mannen worden vrouwen, vrouwen worden mannen. Dit is eindtijd. Dit is wat we om ons heen zien. En dit is ook wat aan publiek naar voren geschoven wordt. En waar iedereen in mee moet. Dit is de tijd van vandaag. Dit is de geest van Izebel. Maar broeders en zusters, ik zeg het uit de liefde van mijn hart. Er is geen grotere zegen voor een godvrezende vrouw dan om onder het gezag van een godvrezende man te leven. Die leeft en handelt en werkt vanuit de gezindheid van Jezus. Christus het hoofd, wij het lichaam. De man conform de Bijbelse principes het hoofd, de vrouw het lichaam. En dat moet me echt van mijn hart. Veel mannen vandaag. Ze gedragen zich en ze kleden zich als een vrouw. Ze zijn verwijfd. En dat is een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling. Agab was nalatig. Het was geen leider. Hij had geen koers, hij liet zich ompraten door zijn vrouw. Hij had niet het laatste woord als het ging om de dingen die beslist moeten worden. Maar hij werd beïnvloed door zijn vrouw. En broeders en zusters, geloof me, deze tijd ontbreekt het aan echte mannen. Aan echte leiders. Aan mensen met visie. In hun huwelijken, in gezinnen, in gemeenten. En ik bedoel dit nogmaals niet schoppend, maar weet je, Agab was in naam koning. Maar Izebel was het in de praktijk. Zij regeerde. En dan zie je dat chaos het gevolg is. Zodra wij de orde van God loslaten, vanwege allerlei mooi lijkende redenen en argumenten, is chaos het gevolg. Door uw wil te doen, Heer, leer ik om vrij te zijn. Agab was buitengewoon nalatig. En mannen, laten wij niet als Agab zijn. Dat heeft niks met dictatuur te maken of zo, hoor. Denk erom. Maar optreden en handelen vanuit de gezindheid van Jezus. Visie ontwikkelen, koers houden. Je gezin beschermen. Dat wat doen wat in je vermogen ligt. En ik weet, de Heer weet dat wij daarin zwak zijn. Hij wil ons daarin bijstaan. Maar strek je uit om de wil van God voor jouw leven, voor jouw huwelijk, voor jouw gezin te verstaan. En handel daarna met de gaven en de talenten die je hebt gehad. De Heer wil daarin meekomen. Hij wil dat verlangen bijzonder zegenen. Maar kies er wel voor. En velen die antwoorden vandaag, ja, maakt mij niet uit. Kijk maar. Maak een keuze. Ga een kant op. Doe iets. Vorm een visie. En die zegen zou je gaan ervaren in je persoonlijke levens, maar dat breng je ook de gemeente in. Het is heerlijk als hier geestvervulde leiders zijn. Ik las bij Zack Pone. Hij zegt, veel ouderlingen vandaag, ze hebben een ruggengraat van een kwal. Ik vond dat heel schokkend. Ik vond dat heel confronterend. Maar broeders en zusters, dit is zo belangrijk. Agab was nalatig. Je kan alleen kijken naar die vieze Izebel. Jongen, jongen en een vrouw. Maar waar was hij in het hele verhaal? Hij had moeten zeggen, tot hiertoe en niet verder. Maar het ontbrak. Ik ga naar het laatste, heel kort. Ik heb iets gezegd over de Heer Jezus, het hoofd van de gemeente. Ik heb iets gezegd over de geest van Izebel als gevaar voor de gemeente. Het laatste. De beloning als bemoediging voor de gemeente. Want weet je, en laat ik je daarmee bemoedigend naar huis sturen. Overdenk wat ik gezegd heb, maar wees bemoedigd hierdoor. Er zijn door de geschiedenis, ook in die 900 donkere jaren, altijd getrouwen geweest. Altijd. Altijd mensen geweest en stromingen die trouw waren in de toewijding aan de Heer. Ze waren er ook in Thyatira en ze zullen er zijn tot op de dag van Jezus Christus. De Bijbel zegt in vers 24 en 25, zij hebben de diepte van Satan, de geest van Izebel, niet leren kennen. En Jezus heeft aan hen één opdracht. Houd vast wat je hebt. Laat het niet roven uit je handen, uit je hart en uit je denken. Laat je niet infiltreren. En beïnvloeden en infecteren door de geest van Izebel. Maar hou vast wat je hebt. Nou, het is een beetje onduidelijk wat daarmee bedoelt, maar waarschijnlijk dit. Houd vast aan het onderwijs van en over de Heer Jezus. Amen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Het tweede, hou vast aan het geloof in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Hij is het fundament van ons bestaan. Amen. En ook dit, hou vast aan de wandel, in de werken, in de voetsporen van Jezus. Leef het leven van Jezus op deze wereld uit. En je zal verschil maken in de eindtijd. Amen. Daar gaat het om. Hou vast wat je hebt. het onderwijs van en over Jezus, het geloof in de persoon en het werk van de Heer Jezus, de wandel in de werkende voetsporen van Jezus. En dit is het tegenovergestelde. Waarvan? Nou, dan is de cirkel rond. Dit is het tegenovergestelde van het onderwijs, het geloof en de wandel in de voetsporen van de geest van Izebel. Dit is het. En dit is mijn verlangen om mee te geven vanmorgen. Je hoeft niet achter elke boom een demon te zien. Maar geloof me, de geest van Izebel die waait rond en velen worden in beslag genomen daardoor. En hun leven wordt door die geest bepaald. Maar Jezus zegt het tegen jou en mij. Ik hoop dat je er allemaal amen op zegt. Die vandaag toegewijd leeft, die wandelt in het licht. Hou vast wat je hebt. Hou vast wat je hebt, want met mij kom je nooit bedrogen uit. Izebel, ze werd gegeten door de honden. En haar bloed spatte tegen de muur, staat er. Aangrijpend. Maar wie in mij gelooft, die zal leven. Zelfs al waren hij gestorven. En als het nog niet genoeg is, je krijgt nog een beloning, ook tweeledig. Het laatste gedeelte. De beloning is tweeledig. Ik geloof dat het dit betekent. Wij zullen straks, de getrouwen, de overwinnaars, tijdens het Messiaans vrederijk met Christus gaan heersen. En dat als een geschenk van God. Mooi, hè? Hij schenkt het. Het is niet zo dat ik het moet bewerken of iets. Nee, ik leef in het licht en ik krijg nog een geschenk. Genade. Ik mag regeren met Christus. En vers 27 zegt, de gelovigen, ze worden mede-uitvoerders van Gods oordeel over de heidenvolken. Kan je het voorstellen? Dat kan je toch niet geloven? Dus je gaat regeren met Christus en straks, naar mijn overtuiging is dat, tussen het vrederijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zullen wij meeoordelen over de heidenvolken. Ja, maar wie ben ik? Ja, stop daar nou eens mee. Dit zegt de Bijbel richting de overwinnaars. Dat is wat. Dat komt er nog aan. Dat is geweldig, het eerste. En het tweede is, de overwinnaars ontvangen de morgenster. Dat is een beetje een moeilijke uitdrukking, wat daar nou precies mee bedoeld wordt. Maar in Openbaring 22, vers 16, dat weet je, wordt Jezus genoemd de morgenster. De ster die opkomt, mag ik het zo eens zeggen, na een donkere nacht van verdrukking. Wij ontvangen de morgenster. Ja, maar ik deel er nu al in. Jazeker, we hebben hem nu reeds hier in ons hart. Maar ik geloof dat hier de betekenis is. Dat wij dan ten volle zullen delen in de heerlijkheid en de messiaanse status van Christus, de Zoon van God. Dat komt er nog aan. Regeren en ten volle zijn heerlijkheid delen, proeven, smaken, doorleven. Dat ligt nog in het verschil. Waar kies je voor? Voor de geest van Izebel? Of kies je vandaag om te wandelen door de kracht en de werking van de Heilige Geest? Waar leidt die in? In de waarheid. En de geest van Izebel. En weet je, dat vind ik soms ook moeilijk voor mijn eigen leven. Want alle dingen die behoren tot de geest van Izebel zijn zo aantrekkelijk soms. Hè? Zijn zichtbaar, zijn tastbaar. Daar ligt de moeilijkheid. En ik vind het soms ook moeilijk naar die jongeren om hen daarvan te overtuigen. Hen dat duidelijk te maken. Maar alles wat zichtbaar is, is aantrekkelijk. Alles wat je direct kan grijpen, wat voor de hand ligt, dat. En wat heel de goede gemeente doet. Maar te zien op de onzichtbare dingen die eeuwig zijn. Broeders en zusters, strek je hiernaar uit. Naar de doorwerking en de kracht van Gods geest in je leven. En wees eerlijk naar jezelf toe. Zijn er terreinen waar de geest van Izebel zeggenschap heeft in mijn leven? Dan mag je er nu afstand van gaan doen. Zo'n moment stil worden voor de Heer. Hij heeft gesproken. Daarna, nadat ik een gebed heb uitgesproken, zingen we opwekking 4:27. Maak mij rein voor u. Maar laten we eerst onszelf naar de Heer toe uitspreken. Is er iets in ons hart, in ons leven, wat te maken heeft met de geest van Izebel? En ik wil je vragen om eerlijk te zijn naar de Heer toe. Om dat in het licht te brengen. En ook dat gebied in jouw leven, in uw leven, te brengen onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus. Dat hij met zijn geest gaat heersen en jou in die ruimte gaat vullen met zichzelf. En dan zal de vreugde en de blijdschap en de vrede van de Heer je deel zijn. En misschien moet je het daarna gaan beleiden naar iemand in je omgeving, maar dat mag je zelf met de Heer uitzoeken. Laten we stil worden voor hem. Heer, u heeft met ons gepraat. We willen iets tegen u terugzeggen vanuit de stilte van ons hart. Leid ons daarin door uw Heilige Geest.